Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil graag met u eigenlijk uit de drie verschillende schriftgedeeltes lezen vanmorgen. Dus we beginnen bij Romeinen het 14e hoofdstuk. We lezen uit Romeinen 14. We beginnen vanaf vers 9. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer leven geworden, dat hoe zowel onder doden als levende, dat hij zowel over doden als levende zal heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven: zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden. Dan gaan we naar de Korintiërsbrief, het derde hoofdstuk, 1 Korintiërs hoofdstuk 3. En vanaf vers 10. 1 Korintiërs hoofdstuk 3, vers 10. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als wijze bouwmeester het fundament gelegd en een andere bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een andere fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, ijdel gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. Hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zoals door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig, in deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven: hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw, de Heer kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Caiaphas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. En dan nog één tekst uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 van 2 Korintiërs. Vers 9, daarom stellen wij ook een eer in, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover het lezen van Gods woord. Laten we samen bidden. Ik bid u vanmorgen, Heer, dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zal zijn. Mijn Heer en mijn Verlosser, kom met uw Heilige Geest. Zalf uw woorden vanmorgen om Jezus Christus wil. Amen. Ik spreek altijd mijn persoonlijke waardering uit voor mensen, het zijn mannen of vrouwen, die handig zijn. Die hun handen kunnen gebruiken om iets te maken, iets te vervaardigen. Mensen zijn mensen die kopen een oud, bouwvallig huis. Ze kopen een huis op en ze maken daarvan een villa. Nou, ik heb grote bewondering voor. Dat zou mij een maagsfeer bezorgen, eerlijk gezegd. Ik zou er niet aan kunnen beginnen. We hebben een goede afspraak thuis. Ik kook en mijn vrouw die doet wat handige dingen in huis. Zij is veel beter in dan ik. Ze komt van boerenafkomst, dus ze heeft dat van de vader geleerd waarschijnlijk. Maar ik kan dat niet. Met alle beste wil in de wereld, het lukt mij gewoon niet. Geef me een paar ingrediënten, zal ik u een gerecht maken. Maar geeft u wat mij een paar spijkers en een hamer en wat paar stukjes hout, dan komt er niks van. Dus ik heb grote bewondering voor. Maar eerlijk gezegd, of u handig bent of niet, het wil niet zeggen dat u dat mag gebruiken als een excuus om dan niet iets te moeten doen. Dus af en toe moet ik mijn beste kant laten zien om te proberen iets te herstellen. Maar of u handig bent of niet, toch is op geestelijke vlak wel belangrijk dat u kennis heeft van hoe dat gij bouwen moet, hoe dat u iets zou moeten maken. Want het gaat hierin, vooral in 1 Korintiërs hoofdstuk 3, daar gaan we het bij stilstaan vanmorgen. Het gaat over de verdere bouw van de gemeente en ook ons eigen geestelijk leven. En Paulus zegt, gij moet echt toezien hoe dat gij bouwt. Met wat voor bouwstoffen ga je gebruiken? Met wat voor fundament wordt er gelegd? En hoe verder? Want hoe je dan ook bouwt, heeft ook gevolgen voor later. Dat wil zeggen, zoals we hebben gelezen in Romeinen en de 2e Korintiërs, wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Om dan ook verantwoording af te leggen hoe wij gebouwd hebben. Met wat hebben we gebouwd? Met wat voor motivatie zag erachter om echt te bouwen en mee te werken aan de gemeente van de Heer Jezus Christus? Er is niemand die kan zeggen, dat is mij niet besteed. Ik heb geen gave van God gekregen om dan iets aan de gemeente te doen. Dat is niet waar. U heeft allen een gave van God gekregen. Het zij van de Vader in de Romeinenbrief, van de Heer Jezus in de Efeziërsbrief, of van de Heilige Geest in de Korintiërsbrief. Alle drie hebben gaven gegeven aan de gemeente. En die worden ook genadegaven ook genoemd. En er zou rekening gehouden moeten worden over de wijze van bouwen. En hoe we met wat we bouwen. Want dat zou eigenlijk het vuur moeten doorstaan. Zoals er in vers 13 ook staat. Dat het vuur zal uitmaken. En dat alles zal in rekening worden gebracht voor de rechterstoel van die Heer Jezus Christus. Daar zullen we ons loon ontvangen. Nu, er is verwarring vaak over de rechterstoel van Christus en de grote witte troon in het boek Openbaring. Laat me even misschien die duidelijkheid of onduidelijkheid even wegwerken. De grote witte troon. In het boek Openbaring, op het einde van het boek Openbaring, moet iedere mens voor verschijnen. En met de uitzondering van hen die de Heer Jezus Christus toebehoren. Daar bent u niet bij. Diegenen die door de verdrukking zijn heen gekomen en allen gedurende het ganse leven de Heer hebben genegeerd, het zij in het verleden of op het moment zelf, die zullen voor het oordeelstroon van de Heer verschijnen. En ook zullen hun werken beoordeeld worden. Hun loon zal zijn het pool van het vuur. Het loon van ons zal zijn dat wij een kransen en kronen zullen ontvangen. Dus het witte troon heeft niets, is anders dan het rechterstoel van Christus. Het, Het grote witte troon heeft te maken met eeuwige straf. Het rechterstoel van Christus is enkel voor gelovigen. Niet om veroordeeld te worden, maar om beoordeeld te worden. Zij zullen beloond worden. En als ik tijd heb op het einde van de preek, zal ik u de 5 beloningen even noemen. Maar ik zullen zien hoe ver dat we komen, want tijd is ook een factor. Dus een ieder die in dit leven de Heer Jezus Christus heeft aangenomen als een heiland, een verlosser, een zaligmaker, hoeft niet te vrezen voor het oordeelstroom van God. Wij komen niet in het oordeel. Johannes 5, 24, Romeinen 8, vers 1 maakt dat duidelijk. Maar wat wel van belang is, de ontvangen beloning. En dat wordt vooral bepaald door de omgang hier op aarde met hetgeen wat de Heer ons heeft toevertrouwd. Nu, door die verwarring zijn er een paar onjuistheden binnengekropen binnen de leer betreffende de rechterstoel van Christus. Er zijn mensen bijvoorbeeld die zeggen dat bij hun dood zal elk gelovige voor de oordeelstroom van Christus moeten verschijnen om te kunnen vaststellen of een toegang zou worden verleend tot de hemel of niet. Of ze voldoende gepresteerd hebben in een christenleven om de hemel te mogen binnengaan. Nu, dat is fout. Dat is fout voor die reden, want allereerst, Christus heeft met mijn zonde afgerekend aan het kruis. Daar heeft hij door zijn bloed en door zijn offer mijn zonden vergeven. U vergeet niet dat als u voor de rechterstoel van Christus komt, bent u al bekleed met dat opstandingslichaam. Die heeft u al, want u heeft eerst de opname van de gemeente die zal plaatsvinden. En dan zullen we voor de rechterstoel van Christus komen. Daar staan we voor hem, gekleed met het spliksplinter nieuw lichaam. En dan zullen we onze kransen ontvangen. En dan komt die geweldige bruiloftsfeest van het maal, waar u allen voor uitgenodigd bent. En dan komen we samen terug op de aarde met Christus en we zullen samen met hem heersen. Nou, dat is wat ons te wachten staat. Dus als iemand zegt, als ik voor de rechterstoel van Christus kom, dan moet ik ook boeten voor mijn zonde. Nee, Christus heeft dat gedaan. Een andere gedachte die sommige mensen ook nahouden wat de rechterstoel van Christus betreft, is dat er zal een oordeel geveld worden over alle zonden die de gelovige gedaan heeft vanaf een bekering tot de rechterstoel van Christus. Ook dat is fout. Dat is fout. Als u wijs bent, dan weet u dat u alle dagen, misschien meermaals per dag, uw zonden moet belijden. Dat is cruciaal voor uw eigen geestelijk leven, dat u dat ook doet. Er zijn anderen die zeggen, op bij de rechterstoel van Christus, men zal worden veroordeeld voor alle niet beleden zonden. Dat is ook fout, de zonden die in onwetendheid zijn gepleegd. De rechterstoel van Christus, daar komen we allemaal voor. Dat is, mijn broeder en zuster, niets om voor te vrezen. Dat is om iets naar uit te zien. Daar wordt u beloond. Niet alleen dat, u gaat de Heer Jezus Christus zien van aangezicht tot aangezicht. Amen. Dat is het prachtigste daarvan. Nou, ik heb die 3 schriftgedeelten laten lezen vanmorgen, omdat daar hoofdzakelijk over gesproken wordt. En ik wil mij vooral beperken tot dat gedeelte in 1 Korintiërs, dus hoofdstuk 3. Want Paulus heeft het hier over een geestelijk gebouw, de bouw van de gemeente. En hij vergelijkt de gemeente met een gebouw. Dat doet hij ook in andere plaatsen, ook in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld, hij gebruikt dat uitdrukking ook in Efeziërs 2, 31. Hij vergelijkt de gemeente met een tempel. Hij vergelijkt het met een woonstede Gods, waar God ook woont door de Heilige Geest. Het is ook interessant dat Paulus gebruikt verschillende beelden om het werk van het evangelie en het bouw van de gemeente aan te duiden. Bijvoorbeeld In hoofdstuk 3. Hij zegt, u bent Gods akker. En dan zegt hij ook in vers 9, u bent Gods bouwwerk. Dus Paulus probeert met menselijke voorbeelden geestelijke waarheden ook te verduidelijken. Dus wij hebben allemaal zonder uitzondering een verantwoordelijkheid wat de verder bouw en opbouw van de gemeente betreft. Ook wij die geloven. In de Heer en die de Heer Jezus hebben aangenomen. We hebben ook van hem gaven en talenten gekregen om juist mee te bouwen aan de gemeente. En die zijn gegeven voor een bepaalde doel. Namelijk zouden gebruikt worden om te investeren in het Koninkrijk van God. Ik denk dat het goed is om soms je af te vragen, dat alles wat ik doe, is dat nuttig? Ik heb ontdekt, eerlijk gezegd, in het evangeliewerk, dat druk zijn, altijd bezig zijn, is niet noodzakelijk dat je goed bezig bent. Ik heb dat geleerd door mijn eigen schande, moet ik eerlijk zeggen. Altijd een druk leven. Het past een beetje bij mijn karakter. Ik ben wat ouder geworden, ik ben ietsje wat tot rust gekomen, bezadigd in dingen, gepensioneerd, zoals dat heet. Maar ik heb ontdekt, misschien heb ik dat eerder gezegd, vergeef me, maar ik heb een principe en ik probeer dat toe te passen. Als ik zo druk ben dat ik niet voldoende tijd heb om te bidden voor datgene waar ik mee bezig ben, dan ben ik verkeerd bezig. Als ik zoveel dingen doe in die comité zit en dan in die comité zit, het is niet moeilijk om in dit land ergens in een comité te komen zitten. Ja, tenminste, dat is mijn ervaring. Het is allemaal wel en aardig. Oh ja, iedereen wil dat je in een comité komt. Maar dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Maar als ik niet voldoende tijd heb om dat ook in gebed te brengen en dat in gebed mee te nemen, dan ben ik verkeerd bezig. En daar gaat het een beetje vanmorgen over. God bouwwerk, zei gij, zegt Paulus. En de gemeente behoort de Heer ook toe. Het is in de allereerste plaats zijn gemeente. Wij zijn erover gesteld als rentmeesters. Dat zegt hij in hoofdstuk 4. Nu, we willen ook een paar punten zien vanuit dit gedeelte uit 1 Corinthiërs 3. Allereerst bouwen op het juiste fundament. Bouwen op het juiste fundament. Ten tweede, gepaste bouwstoffen gebruiken. Dat is ook belangrijk. En ten laatste, bouwen met de juiste motivatie. Dus allereerst en bouwen op het juiste fundament. Het fundament is het belangrijkst onderdeel van het gebouw. Het hele gewicht van het gebouw, dat komt erop te rusten. De apostel Paulus die heeft een 18-tal maanden in de stad Corinthië verblijven. En het was daar dat Paulus ook een heel duidelijke verandering heeft gekend in zijn bediening al daar. Want voor die tijd richt hij zich vooral op de Joden. En hij kwam zoveel weerstand tegen vanuit de Joden die hem over op allerlei gebieden hebben willen tegenwerken, dat die zegt ik nou. Het is gedaan met jullie, ik ga het gewoon de stof van mijn schoenen afschudden. Ik wil niks meer met jullie te doen hebben. Hij zegt, ik ga mij richten nu tot het bereiken van de heidenen. Dat heeft hij ook gedaan. En die heeft 18 maanden te Corinthië doorgebracht. En daar heeft hij het fundament gelegd van de gemeente al daar. Eerst dan de Joden, zoals ik zei, en later de heidenen. Met grote nadruk op het werk en bediening van de Heer Jezus Christus. En dat kunt u dus allemaal lezen in Handelingen 18, maar er staat in Handelingen 11. Hij leerde onder hen het woord Gods. Dus hij legde een duidelijke fundament. Hij heeft gezegd in hoofdstuk 2, vers 2, ik heb besloten onder u niks anders te weten dan Jezus Christus en ding gekruisigd. Hij legde toen hij daar was het woord van God uit. Paulus legde een stevig fundament. Daar is Crispus, de leider van de synagogen, zijn hele gezin die geloofde in de Heer Jezus Christus. Zij tot geloof kwamen. Er waren nog veel Corinthiërs die de Heer Jezus aannamen en die lieten zich dopen. Paulus volgde het principe van de Heer Jezus Christus. Het evangelie verkondigen, discipelen maken en mensen dopen. Daar, dat is nog steeds het goddelijke principe voor gemeentestichting en voor evangelisatie. En in 1 Corinthiërs hoofdstuk 10, 3 vers 10, sorry. Paulus noemt zichzelf een kundige bouwmeester in de 51e vertaling of de herziene statenvertaling. Een wijze bouwmeester. Het fundament leggen van een gemeente, dat is de taak van de gemeentestichter om dat te doen. Een fundament dat op mensen of op menselijke wijze wordt gebouwd, houdt geen enkel stand. Een fundament leggen waar dat het lijden, sterven, opstanding en hemelvaart en de wederkomst van de Heer Jezus Christus niet aan de grondslag liggen van de gemeente, zal als een kaartenhuis in elkaar storten. Zondaren komen tot geloof in de Heer Jezus door het offer aan te nemen. Ze ontvangen vergeving van zonden door het kostbaar bloed van Jezus. En Paulus zegt eigenlijk aan hen, ik heb niet veel onder jullie gedoopt. Ik heb velen van jullie het evangelie ook verteld. Maar Paulus heeft wel een fundament gelegd, waardoor dat het woord van God centraal staat. Het offer van Jezus Christus centraal staat. Het werk en bediening van de Heilige Geest centraal staat. Waar hij hen ook meeneemt naar de boodschap van de wederkomst van Jezus Christus. Vooral in hoofdstuk 15. We denken vaak aan de gemeente van Korinthe van, dat was een probleemgemeente. Nou, dat was ik in vele opzichten. Maar hij begint in hoofdstuk 1 om te zeggen dat ze geheiligd zijn in Christus. Hij zegt in hoofdstuk 1 door Christus dat zij Gods genade en vrede aan hen geschonken heeft. Hij zegt ze zijn rijk geworden in hem. Hij spreekt van het eeuwige hoop, van de openbaring van de Heer Jezus Christus. Hij zegt, jullie zijn geroepen tot gemeenschap met Gods Zoon. Weet u dat zelfs een zieke lichaam blijft toch een lichaam? En al was het lichaam van Jezus Christus te Korinthe ziek, ernstig ziek op sommige plekken, blijft het nog steeds het lichaam van de Heer Jezus Christus. En het was Paulus te doen om herstel te brengen. Wonden te helen, om te zorgen dat de gemeente weer op een gezonde basis weer verder kan gaan. Dus het fundament is Christus, niet de apostel Petrus, zoals velen dat ook in ons land geloven. Petrus was een van de apostelen die ook het fundament gelegd heeft. Je hoort dat niet zoveel meer, dat mensen praten over Petrus het fundament. Ik heb ooit En op een evangelisatiebijeenkomst met een man in de clinch gelegen, echt zo oer-katholiek, die geloofde echt dat Petrus het als het ware het fundament was van de kerk. En wat hebben wij een discussie gehad? En hij ging zijn weg, ik de mijne, en we waren niet met elkaar eens. Toch is het niet zo. Petrus ook verwijst naar de Heer Jezus Christus. Het fundament is Christus, voor het persoonlijk leven als ook voor de gemeente leven. En Paulus zegt in de Galaten, weer een ander fundament zou leggen, die zij ook vervloekt. Paulus die legt een fundament dat ook zal blijven, gelegd door de prediking van het evangelie. Nou, wat is er gebeurd in die gemeente? Dat men is overgegaan tot mensenverering. Ik ben van Paulus, ik ben van een Apollos. Dat vormt eveneens geen stevige grondslag om op te bouwen. Ik ben een paar keer in de Verenigde Staten geweest. En daar heb je van die geweldige grote predikers met die megakerken. En op een gegeven moment, het wordt meer dan persoon dan wat dan ook. Niet allemaal, maar sommigen dan wel. En het overaccentueren van bepaalde leerstellingen bijvoorbeeld, van dogma's, als stevige basis om een gemeente te bouwen. Dat is ook geen goede fundament. Nu, wij moeten hem, zoals Paulus aan de oudsten van Efezië zei in Handelingen 20. Hij zei, ik heb niet nagelaten u de gehele raad Gods te verkondigen. Alle aspecten van de theologie aangaande Christus, aangaande de gemeente, het geheel moet verkondigd worden. Iedereen heeft zijn stokpaardjes. Iedereen zegt van hoe hij denkt dat het allemaal moet gaan. Iedereen legt zijn accenten. De een die legt vooral het accent van moeten de wederkomst verkondigen. En vergeet Israël niet, dat gaan we zeker niet doen. Maar voor een ander het gaat hem meer aan structuur in de gemeente. En de ander is meer een evangelist. Het is alles tezamen die aan één, waardoor dat de gemeente wordt gebouwd. Het is verkeerd om altijd één kant te overaccentueren. Het enige wat u moet accentueren is Jezus Christus en die gekruisigd en niks anders. Ik heb een keer in Noord-Ierland gepreekt. Ik heb mijn allerbest gedaan. Na de dienst kwam een vrouw naar me toe en zei, mag ik u iets vragen? Oh, die heeft een brandende vraag over wat ik gezegd heb. Ze zegt, ik wil u vragen, wat denkt u, broeder? Mag een vrouw een hoed dragen of niet? Nou, ik laat die vraag in uw midden. U moet er zelf mee klaarkomen wat u met die vraag doet. Sorry, maar ze maakt daar een hoofdzaak van. Ja, begrijpt u wat ik bedoel? Daar gaat het niet om. En ik heb situaties geweten, ook in mijn bediening, hier in dit land en ook daarbuiten, dat mensen vaak op één punt verdeeldheid brengen in de gemeente. Dan gaan ze allemaal weg en ze willen een eigen gemeente richten wat dat ene punt centraal staat. Zo zit het niet in elkaar. Een van mijn lievelingsteksten is Handelingen 2, vers 42. Ze blijven volharden bij het onderwijs der apostelen, de gemeenschap, de gebeden en het breken van het brood. Ik noem dat de vier ankers van de plaatselijke gemeente. Zo moet dat ook iedere keer aanwezig zijn. Dus dit geldt ook voor uw geestelijk leven. Christus het fundament. Het fundament wordt gelegd aan het begin van iemands christenleven. Ik ben meer en meer voorstander van een onderwijs aan past bekeerden. Mensen die tot geloof komen, die moeten onderwijs krijgen. Die moeten ook een overzicht krijgen van de Bijbel. Die hun moet worden uitgelegd wat hen is overkomen. Ze zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Ze hebben zich bekeerd of ze zijn tot geloof gekomen, ze zijn wederom geboren, welke uitdrukking dat u ook verkiest. U heeft jaren nodig om dat allemaal uit te leggen wat met hen gebeurd is. En wat hen te wachten staat. Dat is het fundament leggen. We kennen allemaal de gelijkenis van de Heer Jezus van de twee mannen. De een bouwde zijn huis op het zand en de ander op een rots. We zongen dat dikwijls in de zondagsschool. En we weten wat er gebeurd is met diegene die zijn huis bouwde op het zand. Gemeenten bouwen op dogma's, traditie op mensen of beroemdheden of schuringen kunnen een tijdje meegaan. Maar een zwakke fundament zorgt ervoor dat er niets overblijft op den duur. Dus het leggen van een goede fundament. Het tweede is de gepaste bouwstoffen gebruiken. Gebruiken. Paulus, die door de verleende genade van God die hem gegeven is, heeft hem, zegt hij, bekwaam gemaakt als een wijze bouwmeester te worden die het fundament gelegd heeft waar een ander gerust op zou mag verder bouwen. Wel te verstaan dat hij zegt aan ieder moet toezien hoe hij daarop bouwt. Dus genade van God in het bouwen van de gemeente is noodzakelijk. Daar de gemeente hem ook toe behoort. Zoals de Heer Jezus Christus ook zei, ik zal mijn gemeente bouwen. Hij is de bouwheer. Hij is de architect. Hij is de hoeksteen. Hij is het fundament. Hij is het doel van de gemeente. Het is hij die de gemeente aan elkaar houdt. Nou, als Paulus hier heeft over gepaste bouwmaterialen, dan heeft hij het ook over twee uitersten. En dit bewust om een contrast te laten zien hoe dat wij bouwen. De gemeente en ook onszelf Wij moeten toezien hoe wij bouwen. En het contrast is dit in vers 12. Hij spreekt van goud, zilver, een kostbaar gesteente. Dan heeft hij het over hout, hooi of stro. Nu, het is hier Paulus te doen aan de kwaliteit van het bouwstoffen dat worden gebruikt voor de bouw van de gemeente. De duurzaamheid van het gebruikte materiaal. Gezien de grondslag van de gemeente, is het fundament van Christus is zo mooi, zo prachtig, zo buitengewoon. Je kan niet met goedkope bouwstof daar aan verder gaan bouwen. Het allerbeste komt daarvoor in aanmerking. En het is gemakkelijker met hout, hooi of stro iets te maken. Trouwens, ik heb het onlangs op tv gezien. Men heeft een huis gebouwd met stro. Met tussenwanden. Het schijnt heel warm te zijn. Maar ik wil de brandverzekering niet op mijn rekening nemen. U ook niet. Weet u, die zijn, je kan vrij gemakkelijk aan hout komen. Of stro of hooi. Vrij gemakkelijk. Maar goud, zilver, kostbaar gesteente, daar moet men voor gaan graven. Soms doet men er maanden, jaren over op zoek naar die kostbare edelstenen ook te gaan. Denk vooral in Zuid-Afrika. Het kost tijd, het kost moeite, maar het loont de moeite wel. In Psalm 19, vers 11 staat dat het woord van God is kostelijker dan goud. Ja, fijn goud. In hoofdstuk 18 Psalm 18 zegt hij, des Heere woord is zuiver. Goud, zilver, kostbare gesteenten zijn blijvend duurzaam. Ze zullen niet versleten. Ze zullen nooit een verrottingsproces ondergaan, zoals hout of strooi of hooi. Die zijn niet duurzaam. Nu, goud, zilver en kostbaar gesteente, het woord van God, dat is belangrijk. De bediening van de Heilige Geest, de verkondiging van het evangelie. Namelijk, alles wat van God komt, is goud, zilver en kostbaar gesteente. Alle menselijke filosofieën in het bouw van de gemeente, dat is hout, hooi, strooi, hoe je het ook noemen wil. Gedachten van mensen is verkeerd. Personages, predikers die wel veel mensen lokken, maar een goedkope evangelie brengen. Dat is bouwen met materiaal die geen stand gaat houden. Een mensgerichte evangelie. Of proberen de gemeente te leiden op basis van de principes uit de zakenwereld. Ik ben opgevoed in een gemeente in Groot-Brittannië waar ik vandaan kom. En er waren van de oudsten een paar, die hadden ook een meubelzaak. En die waren in de week eigenaars van de meubelzaak en die hadden alles te zeggen. Maar die waren ook oudsten in de gemeente zondags. En soms denk ik dat men wist niet meer wanneer dat de zaterdagavond stopte en de zondag begon. En men dacht, nou, op principes van de zakenwereld, zo leiden we gemeente, zo gaat het niet. Ik heb iemand geweten die was in militaire dienst. Die was oudste in de gemeente. Maar dat kan je niet, de gemeente zo leiden zoals je met een peloton omgaat in de week bij het leger. Dat lukt niet, want je bent met de gemeente Gods bezig. En Paulus heeft al twee hoofdstukken gewijd om de dwaasheid aan te tonen van menselijke wijsheid. De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God. Het fundamenteel probleem bij de Corinthiërs is dit, en dat zegt hij in hoofdstuk 3, vers 1. Hij zegt, en ik, broeders, kan niet tot u spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn en die nog jonge kinderen zijn. Die waren geestelijk onvolwassen. En dat was duidelijk te zien, want hij zegt, dat verbaast mij niet, dat onder u is nijd en twist. Als je als kinderen gaat handelen, dan wat doen kinderen op de speelkoer? ja, die vechten met elkaar en die strijden met elkaar. Hij zegt, zo zijn jullie ook bezig in de gemeente. En ze zijn baby's in het geloof. Ze kunnen geen vaste voedsel verdragen. En eigenlijk is dat het geestelijk ook zo. En als je maar een baby blijft in het geloof, als je niet verder komt in de groei van je eigen geestelijke leven, dan heb je zelf ook weinig te bieden aan de bouw van de gemeente. Men heeft niet geleerd bij de Corinthiërs om te gaan graven naar dat kostbare. Er was geen diepgang. Hij zegt in hoofdstuk 2, hij spreekt over de diepe dingen Gods. Tot daar waren ze toch niet gekomen. Nou, waarom is het zo belangrijk hoe dat wij bouwen aan de gemeente en ons eigen geestelijk leven? Hij zegt in vers 13, en ieders werk zal aan het licht komen. Hij zegt in hoofdstuk 1, vers 8, dat onberispelijk zijn op de dag van Christus Jezus. En wat is die dag? Waar hij ook spreekt van in 3:13, dat is de dag dat wij moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En de ogen van de Heere zijn als als vuur, staat er in het boek Openbaring. En de Heer gaat doorheen zien hoe wij hebben gebouwd. Wat voor bouwstoffen hebben we gebruikt? En hij gaat zeggen, wat u daarmee deed, uw motief was niet juist. Of die persoon die aangesteld is in de bediening, die eigenlijk niet voor bekwaam was. En zo voort. Wij moeten bouwen met wijsheid in ons eigen leven. We moeten bouwen met wijsheid wat de gemeente van de Heer Jezus Christus betreft. Want uiteindelijk, we moeten daar verantwoording afleggen. We moeten veel meer naar de wil van God zoeken, ook in deze dingen. Heer, het is uw gemeente, hoe moeten we bouwen? Heilige Geest, u bent in de gemeente, leid ons en wijs ons naar de juiste aanpak, hoe wij ook verder moeten met de bouw van de gemeente. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus ook verschijnen, om daar beloond te worden, niet om verlies te lijden. En Paulus zegt in Romeinen, als ook in Korintiërs, wij moeten allen, zonder uitzondering. Het is heel gemakkelijk als gemeentelid om naar de vinger te wijzen, naar de gemeenteleiding, om te zeggen, ja, maar die doen alles verkeerd. Mijn broeder en zuster, u bent evenzeer verantwoordelijk voor de bouw van de gemeente. Ik denk dat we echt moeten bidden voor de leiders van onze gemeente in deze dagen. Hen dragen in het gebed. Weet u, als u dat doet, dan kunt u hen niet tegelijk bekritiseren. U kunt niet iemand bekritiseren en gelijk voor hen bidden, dat gaat niet op. Wij zullen slechts beloond worden op hetgeen wat duurzaam is. En wat niet duurzaam is, telt niet. Wij zullen, zegt 2 Korintiërs 5, verschijnen, geopenbaard worden. De echtheid van ons christenleven zal binnenste buiten gekeerd. Alle motieven zullen worden blootgelegd. Zowel onze woorden, handelen, daden. Vergeet niet, zoals ik zei, dat de ogen van de Heere zijn als een vuurvlam. Hij ziet alles. Vragen zoals, hoe gaan we om met elkaar? Hoe zijn we met elkaar omgegaan? Hoe zijn we omgegaan met de talenten en gaven die God ons gegeven heeft? Wat hebben we in dit lichaam ook gedaan? Onze woorden, losse lippen. Wat hebben we gedaan met de leerstellingen van de Bijbel? Omgegaan met geld en vermogen. Dus de bedoeling van de rechterstoel van Jezus Christus is beoordeling. En daarom zegt de Galatenbrief, oordeelt u zelf, we gaan straks brood breken. En wat zegt de Bijbel? Voordat u brood breekt, oordeelt ook u zelf. Als u dat regelmatig gaat doen, dan gaat u beter varen bij de rechterstoel van Christus. Weet je dat? Doet u dat regelmatig? Oordeelt u zelf? Zelfs wat u denkt van, ik denk dat ik goed bezig ben. Hé, laat dat eventjes voor, leg dat even voor aan de Heilige Geest, aan de Heer, om te vragen of u goed bezig bent. Mijn ervaring is, als ik dat doe, dan ik ondergaan soms correctie Want de Heer zegt, eigenlijk op dat vlak ben je niet goed bezig. Je motivatie is niet altijd zuiver. Galaten 6 vers 4, laat ieder zijn eigen werk beproeven. Oké, dat brengt me tot het laatste, bouwen met, en daar ga ik kort over zijn. Bouwen met de juiste motivatie. Het probleem met de Corinthiërs was niet alleen geestelijke onvolwassenheid. Het Griekse denken was de gemeente binnengedrongen. Ieder binnen de gemeente meende hun denkwijze het juiste was. En er was een soort concurrentiestrijd aan de gang. De een van de leerschool van Paulus, de ander van Apollos, enzovoort. En ieder zocht een eigen gelijk. Zo'n concurrentie in filosofische scholen als zoals was in de Griekse wereld, zo is het de gemeente ook binnengedrongen. En daarom zegt Paulus in vers 18, laat u niet misleiden. Want al die overleggingen en bewering, zegt hij in vers 20, zijn vruchteloos. Zelfs de discussies zuigen ons leeg veroorzaak ook verdeeldheid. Dat is stro, hooi en hout. En daar waren de Corinthiërs mee bezig. Niet met waar ze hadden bezig ook moeten zijn. Zouden ze zich hebben toeleggen om tot volwassenheid in Christus te komen, zouden ze anders overdenken. Zouden ze laten zien hoe rijk dat ze geworden zijn in hem. En daarom zegt Paulus in vers 23, het einde van het gedeelte, doch gij zijt van Christus en Christus is van God. Hij zegt, want alles behoort hem toe. Mensen, leven, dood, de toekomst, alles behoort hem toe. En u behoort Christus toe. En daarom zegt hij in hoofdstuk 1, hij zegt dit, maar uit hem is dat gij in Christus Jezus zijn, die ons van God geworden is, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Op dat gelijk geschreven staat, wie roemt, roemt in de Heere. Met andere woorden, dat moet je motivatie zijn. Wat zegt hij in hoofdstuk 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 9? Alles wat we moeten doen, moet God behagen. Niet mezelf. Dus de rechterstoel van Christus heeft met beloning te maken. En ik ga het u vlug alle vijf noemen. Als u de teksten wil weten, geef u die achteraf. Dus bijvoorbeeld, er is de eerkroon. 1 Korintiërs 9, 24. De ontvankelijke krans, dat is voor alle gelovigen die het goede strijd in het leven hebben gestreden. En zij die hun levensloop zo hebben beheerst en God hebben gediend, ontvangen deze kroon. Dan is de kroon van blijdschap. Dit is de loon dat de gelovige ontvangt wanneer hij of zij een andere tot het geloof brengt. Dan is er de krans der gerechtigheid. 2 Timotheus 4, 8. De beloning van hen die de verschijning van de Heer Jezus Christus lief hebben. Dat is de kroon des levens. Dat is zij die de vervolging hebben moeten doorstaan of verdrukking in deze wereld. Ook tijdens de verdrukking. En ten laatste de krans der heerlijkheid. Deze is voor de herders en de leiders van de gemeente. We komen allemaal voor de rechterstoel van Christus. En we ontvangen allemaal onze kransen, onze kronen. Het woord voor rechterstoel is bema. En dat is het woord dat gebruikt wordt bij de Olympische Spelen in die tijd. Die de wedstrijd won, die kwam voor de bema, voor de rechterstoel. En die ontving zijn krans. We ontvangen allemaal onze kransen straks. Wat gaan we ermee doen? Gaan we door de straten van het Nieuwe Jeruzalem en iedereen vragen, hoeveel kransen heb jij? En jij, hoeveel kransen heb jij? Weet je wat we met die kransen gaan doen, volgens Openbaring? We gaan ze leggen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Dat gaan we doen. Want hij is het waard om ze allemaal te ontvangen. Want was het niet voor hem, hadden we niks, geen enkel loon. Wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Daarom moeten we bouwen op het juiste fundament. Daarom moeten we ook de gepaste bouwstoffen ook gebruiken. En bouwen met de juiste motivatie. Amen.